Troost, troost mijn volk. Een bijbeltekst die vaak wordt aangehaald door christenen die zich richten op Israël. Maar wat betekent het eigenlijk in de praktijk, Israël troosten? En waarom is dat dan belangrijk? Hierover spreek ik met dominee Zonneveld. Na 7 oktober schreef hij in samenwerking met een aantal andere dominees een boekje over dit onderwerp. Dominee Zonneveld, van harte welkom.
Dank je wel.
Fijn dat u er bent. Ja. U heeft zelf een aantal maanden in Israël gewoond. Dat is al een hele poos geleden. Maar raakt het nieuws over Israël u daarom op een andere manier?
Misschien wel. Ik denk dat het niet zou moeten uitmaken. Mm-hmm. Iedereen die de beelden op zijn netvlies heeft staan van 7 oktober. Denk aan de ontvoering van Noah, Arkamani. Ik geef maar een voorbeeld.
Die inmiddels ook bevrijd is.
Die bevrijd is, Godezijdank. Ja. Ja, dan moet dat toch iedereen raken. Uh-huh. Het is natuurlijk wel zo als je daar gewoond hebt. En dat was wat mij betreft na September 11. Dus uh-huh. Van september 2001 tot juni 2002. Het komt toch heftiger op je af.
Je kent ook de mensen die hier wonen.
Je kende de mensen, je kent ze, je hebt nog steeds contact met ze. Ik ben in Gaza City bijvoorbeeld ook geweest in de tijd dat Yasser Arafat nog leefde. En dat er juist een bijbelshop was geopend op dat grote plein.
Hele andere tijd dan nu eigenlijk.
Waar ik Rami heb ontmoet, die een paar weken later door de Hamas is vermoord. Hij was als een kind zo blij dat dit nu kon. En zie daar, zijn lichaam werd gevonden langs de weg met kogels doorzeefd. En nou, datzelfde Gaza, daar speelt het zich nu af. Ik ken plaatsen als Yad Mordechai en Sederot en
plekken heel dichtbij.
Heel dichtbij. Ja. Ik heb gewoond in Kfar Vradim. Dat is op 10 kilometer afstand van de grens met Libanon. Je kent de mensen. Je hebt nog steeds contact. En ik heb Joodse vrienden ook op de Golanhoogten. En we zijn ook in contact met elkaar.
Ja, dus u kent heel veel mensen natuurlijk. En in die zin bent u betrokken. Maar op 8 oktober van vorig jaar, toen preekte u over Israël. U bent dominee. En u zou het aanvankelijk hebben over de gelijkenis van de verloren penning, maar dat liep anders toen.
Ja, ik was bezig met een serie over het verloren schaap, de verloren penning, en zou komen bij de verloren zoon. Mm-hmm. Maar ik voelde me toen heel sterk gedrongen in het licht van wat er plaats had gevonden.
De dag ervoor, 7 oktober.
Ik heb toen over Psalm 83 gepreekt en dat lag heel erg op mijn hart om daarover te spreken op die zondag.
Wat was uw boodschap toen? Voor de gemeente.
Ja, het was uit dus Psalm 83 in zijn geheel, min of meer. Over de nood van Israël. En ik heb vooral nadruk toen gelegd op vers 5. Waar de vijanden van Israël zeggen: komt en laat ons hen uitroeien dat ze geen volk meer zijn. Dat aan de naam Israëls niet meer gedacht worden. Uh-huh. Dat was en is ook heel de opzet, niet waar, van de Hamas. En ook van de Islamic Jihad of van Iran, dan gaan ze maar door. Israël mag geen volk meer zijn, het moet uitgeroeid worden. Mm. En dan blijkt dat dus ook in die tijd van Psalm 83 het geval te zijn. Dus heel actueel.
Ja.
En dan dat bij die bittere nood krijg je dat innige smeekgebed tot de Heere, de God van Israël. Met als doel van: Heere, verschrik hen, opdat zij weten dat gij alleen met uw naam zijt de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde. Dus dat is in het korte inhoud geweest.
U herkende heel erg wat in die psalm beschreven wordt op 7 oktober.
Ja, ik heb gewoon een nieuwe preek gemaakt op die zaterdag. En ja, dat gaf heel veel indruk ook in de gemeente die ik mag dienen.
Nu zijn wij inmiddels 9 maanden verder. De oorlog is nu ruim 9 maanden bezig. Is nog steeds aan de gang. Houdt het u nog veel bezig?
Ja, niet alleen van dag tot dag, maar eigenlijk van nacht tot nacht. Ik merk het, ik word wakker. En het is bijna dwangmatig, denk ik wel eens, want je moet vooral op je knieën gaan. Maar ik moet dan even kijken op de Times of Israel bijvoorbeeld,
wat er gebeurd is.
Zoals ik dan vanmorgen al vroeg weer, eigenlijk nog in de nacht, zag dat er een projectiel op Tel Aviv is afgeschoten, vlak bij de Amerikaanse ambassade. Het houdt je dagelijks bezig.
Ja. Vanwaar die bijzondere verbondenheid die u voelt met Israël?
Ik denk dat het in de eerste plaats te maken heeft met mijn opvoeding, thuis en in de kerk. Als gereformeerde gemeenten zingen wij alleen maar de psalmen. Ik noem maar iets met een paar nieuwtestamentische gezangen, zoals 10 geboden tot onze vader.
Psalmen is het liedboek van Israël.
Ja, dat is door de Heilige Geest aan Israël gegeven en daarmee ook ons liedboek geworden. In tweede instantie.
Ja.
En ja, je bent opgevoed met die verhalen van David. Ik denk dat in de eerste plaats. In de tweede plaats heb ik de oorlogen in de jaren 60 en 70 heel bewust meebeleefd. Ik zat op de middelbare school toen de Zesdaagse Oorlog plaatsvond, 1967. Ja. Ik zie ons nog in optocht vanuit het christelijk gymnasium Zorgvliet naar de Egyptische ambassade marcheren om daar te protesteren wat Egypte en die andere landen aan het doen waren.
Om voor Israël op te komen.
Ja, ja. Ja, ja, precies.
Ja.
Dat is denk ik het tweede. En daarbij komt ook dat de familie van mijn moederskant echt Israël-minded was. Broer van mijn moeder bijvoorbeeld was ondergedoken en bracht dan in de nacht samen met een paar andere Joodse onderduikers van het ene adres naar het andere adres. En dat hoorde je.
Ja.
Dat komt er denk ik ook duidelijk bij. En toen God ingreep in mijn leven, was 17, bijna 18 jaar oud. En ik voor mijzelf de verlossing heb mogen vinden in Jezus. Ja, toen gaf dat nog weer een extra band aan Israël.
In welk opzicht dan? Wat gebeurde er waardoor je die band extra voelde toen?
Ik ging ontdekken dat hij is de Messias van Israël. En Gode zij dank ook de zaligmaker, de heiland van de wereld en de koning der koningen. Maar toch allereerst de Messias van Israël. Mm. Dus dat gaf een extra verbinding met het volk Israël. Mm. En dat is steeds meer gegroeid.
Ja, waarom heeft de Heere God juist Israël uitgekozen?
Wat kunnen wij daarvan zeggen? In de Bijbel zelf vinden we het antwoord. Dus je verwacht dat ook, dat ik daarmee naar de schrift toe ga. En dan lees ik in Deuteronomium, het 7e hoofdstuk bijvoorbeeld, dat Israël niet het meest talrijke volk was, niet het sterkste volk. En de Heer zegt ook niet, het is om uw gerechtigheid, maar om redenen in hemzelf, soevereine liefde. Mm-hmm. Dat is een welbehagen geweest, hè?
Ja.
Om Israël juist te verkiezen.
Dus niet omdat ze zo goed zijn of zo heilig, maar omdat God ervoor kiest. Wat is dan het doel geweest van de Heere God?
In de eerste plaats, ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Mm-hmm. Dus om hen zijn genade te doen ervaren, zijn liefde te laten proeven. Haar tot zijn bruid te maken. In de tweede plaats, denk aan wat er volgt op het Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gij zult liefhebben de Heer uw God en uw naaste, dus in kinderlijke gehoorzaamheid hem te dienen.
Mm-hmm. Is het Joodse gebed, hè? Shema Israël, hoor Israël, de Heer uw God, de Heer is één.
Is één, of een enig Heere. Ja, en in de derde plaats om de Messias te laten voortkomen uit dat volk en in hem het behoud en de vrede te vinden. En in de vierde plaats ook om tot een zegen te zijn onder de volkeren en voor de volkeren.
Ja, waarom is het belangrijk als christenen dat we dat soort dingen weten en goed beseffen van hoe de Heere God dat volk heeft uitgekozen om zijn volk te zijn, maar ook tot zegen te zijn van de volken om hen heen?
Ja, Israël is onze oudste broer. Mm-hmm. Ik heb zelf geen broers, maar ik kan me voorstellen dat als je een broer hebt, dat je ook hevig en innerlijk geïnteresseerd bent in hoe het met die broer gaat. En, dus dat in de eerste plaats. De Heer zegt in Exodus 4, ik meen vers 22, dat Israël zijn zoon is, zijn eerstgeborene. Dus dan is Israël de oudste zoon in het huisgezin van de Heer.
Ja.
In de tweede plaats, in het gesprek met de Samaritaanse vrouw, zegt de Heer Jezus dat de zaligheid is uit de Joden. Dus met eerbied gesproken, Jezus is niet losverkrijgbaar.
Jezus is niet losverkrijgbaar van het Joodse volk, zegt u?
Nee. Hij was, naar zijn menselijke natuur, hij was een Jood en hij leefde als een Jood. En in de derde plaats, God gaat nog grote dingen doen onder Israël, als we Romeinen 11 bijvoorbeeld lezen, dan mogen we verwachting hebben van een heilrijke toekomst, hè, uh-huh, voor het volk Israël.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Maar wat vraagt de Heere God eigenlijk aan ons als christenen in onze houding ten opzichte van het volk Israël?
Ja, ik noemde er net Romeinen 11. En als je dan die hoofdstukken leest, Romeinen 9, 10 en 11... ik heb daar een aantal studies over geschreven, Gods weg met Israël. Uh-huh. En toen is het mij opgevallen, in hoofdstuk 9 vind je de grote bewogenheid van Paulus met het heil voor Israël. Hij wenste wel verbannen te zijn van Christus voor zijn broeders, uh-huh, naar het vlees. Dus bewogenheid. In de tweede plaats in hoofdstuk 10 het gebed. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Voorbidding. In de derde plaats in hoofdstuk 11 zie je het belang van het tot jaloersheid verwekken van het Joodse volk. Daar komen we heel veel aan tekort. Mm-hmm. Maar hoe belangrijk is dat niet? En dan in de vierde plaats het vertrouwen dat God zijn plan zal doorzetten. Hè? Ja. Zijn raad zal bestaan, hij zal zijn welbehagen doen. En daar mogen we ook getuigenis van afleggen en daarbij die enige naam,
ja,
de naam
maar
van de Heer Jezus, niet verzwijgen.
Als je dat nu gaat vertalen naar nu, de situatie na 7 oktober, er is nu een hele hevige oorlog die elke dag in het nieuws is.
Ja.
Israël komt er niet altijd goed vanaf in het nieuws. Betekent het dan dat je als christen kritiekloos achter Israël zou moeten staan?
Ja, ik heb nu de nadruk gelegd op het geestelijke heil, ja, voor Israël, maar maakt dat ook weer niet los van het fysieke, het tijdelijke, het aardse welzijn. Dus als christenen worden wij geroepen die oudste broer bij te staan, hè, te steunen. Als het gaat over het volk Israël, als het gaat over de Joodse gemeenschap in Nederland, als het gaat over de staat Israël. Ja, die vraag wordt altijd gesteld. En soms gaan mensen al bijvoorbeeld zeggen, dat betekent niet dat ik alles goed vind, hoor wat Israël doet. Dan denk ik soms, waarom zeg je dat?
Ja.
Dat lijkt bijna een mantra geworden. Je moet dat al zeggen. Een soort
disclaimer.
Politiek correct en zo. Ja. En ja, natuurlijk is Israël niet volmaakt. Dat zijn we zelf toch ook niet. We hebben boter op ons hoofd. Dus dat, ja, goed, wie zal dat ontkennen? Dat er ook dingen verkeerd gaan en dat het met elkaar soms niet eens is binnen Israël. Er is veel verdeeldheid.
Maar dat wil niet zeggen dat je niet achter Israël kan staan.
Nee, je moet oppassen met dat belerende vingertje. Daar zijn we veel te goed in als Nederlanders in de eerste plaats, als christenen in de tweede plaats. En als er soms iets te zeggen valt, doe dat vooral achter gesloten deuren. Doe dat vanuit een hartelijke relatie. Doe dat in een persoonlijk gesprek. Maar dan moet er ook eerst ook wel een relatie zijn.
Ja. Nu heeft u in samenwerking met een aantal andere dominees heeft u een boekje geschreven. Het ligt hier voor u, Troost voor Israël. Misschien kunt u het even laten zien, maar het is een boekje en dat gaat over Israël natuurlijk. U heeft het na 7 oktober geschreven. Waarom vond u dat belangrijk?
Ja, even misschien een kleine correctie. We hebben dat niet met elkaar geschreven. Dat is niet in samenwerking tot stand gekomen. Het was een uitgever die een aantal predikanten benaderde van zeg, jullie hebben over Israël gepreekt op 8 oktober of kort daarna. Mogen wij die preek hebben?
Die preken zijn gebundeld.
Die zijn gebundeld.
Ja.
Dus. Ja, en dat ik geen nee gezegd heb. Dat heeft, je wordt gevraagd en waarom zou je dan nee zeggen? Ik bedoel, je hoopt dat zo'n preek, of voor mij staan er dan 2 in, maar dat de boodschap daarin, het gaat niet om jouw naam of jouw preek, maar dat die boodschap daarin een wijder bereik ook mag hebben. Dat mensen dat dan persoonlijk lezen of dat het voorgelezen wordt bij zeg, leesdiensten in kerken of wat dan ook.
Hè? Ja, maar wat wilde u in die 2 preken die in dit boekje staan, wat wilde u graag overbrengen aan de lezer? Want u heeft ervoor gekozen om mee te doen aan zo'n uitgave die breder wordt gelezen dan alleen maar in de gemeente waar u toen heeft gepreekt. Wat is de reden dat u denkt van het is belangrijk dat mensen dit weten?
Ja, ik heb op 7 oktober heel sterk het gevoel gehad van hier gebeurt iets historisch. Hier gebeurt iets heel groots.
Groter dan elke aanslag.
Ja, dit is een enorme barensweeë voor het volk Israël. En dit gaat barensweeën voortbrengen voor het Midden-Oosten en voor heel de wereld. Ik ben geen profeet, misschien een broodetende profeet, maar verder breng ik het niet. Maar ik heb heel sterk het gevoel gehad van Dit is het begin van iets veel groters. Mm. En ik kan, ik mag, ik wil daar niet over zwijgen. Dus daarom heb ik daar ook over gepreekt. Een soort wake-up call van besef wat er nu gebeurt. Mm. De nood van Israël hiermee onder de aandacht te brengen. Ik dacht ook terug aan de woorden van een Arabische vriend die inmiddels niet meer leeft. Mogen geloven dat hij bij de Here is nu. Mm-hmm. In Galilea, voorganger in een van de gemeenten daar. Die zei, Cornelius, besef wel wat de moslims in mijn dorp zeggen. Dat was in dat geval het Kfar Yassif, yeah. Abu Snan. Besef wel wat zij zeggen. Wij pakken eerst de Sabbat, daarna pakken wij de zondag. We gaan eerst met de Joden afrekenen, daarna met de christenen.
Daarna de christenen.
Dat heb ik ook willen overbrengen. En daarmee ook niet alleen de nood, maar ook van Israël.
Ook de waarschuwing.
De waarschuwing, de noodzaak van het gebed voor Israël ook op het hart willen binden.
Nu zijn er heel veel mensen die zich afvragen van, ja, we voelen ons verbonden met Israël. We voelen ons hier vanuit Nederland, België, waar mensen ook wonen, soms een beetje machteloos. Wat kunnen wij betekenen voor Israël?
Ja, elk op zijn eigen plekje kan iets doen, waarbij het gebed natuurlijk weer het belangrijkste is. Het eerste en het laatste. En alles wat we doen moet daardoor ook gedragen worden. Dat vergeet ik wel eens. Want je zou in je dadendrang soms jezelf dan voorbij lopen of over je benen gaan struikelen.
Ja, wat doet u voor Israël?
Ja, ik denk dat ik als voorganger, ik ben inmiddels meer dan 40 jaar predikant, maar dat ik als voorganger, vooral binnen mijn eigen kerkverband, daarin een middeltje mag zijn, dat hoop ik, om op de preekstoel dit altijd weer aan de orde te stellen, in de prediking en in het gebed. Hetzelfde geldt van catechisaties, dat je met jongeren daarover spreekt, jeugdverenigingen, jongerenavonden, ik houd presentaties op scholen.
Dus u zegt, heb het erover.
Heb het erover, dat in de eerste plaats. En dan, ja, ik schrijf er ook over. Ik heb dat al ook wel eens eerder gedaan. Dus er zijn wat meer boeken verschenen door de jaren heen.
Ja.
Artikelen in het Reformatorisch Dagblad of zoals laatstelijk in het blad Israël Actueel.
Maar wat betekent het nou, Israël troosten? Hoe kunnen wij tot troost zijn voor Israël? Heeft u daar handvatten voor?
Allereerst is het van belang, denk ik, dat wij Israël laten weten, jullie staan niet alleen. Al heb je de koude wind van voren, maar je staat niet alleen. Dat is wat meer menselijk gesproken, maar ik denk dat dat ook echt van belang is. Israël ervaart nu wie zijn zijn vrienden en wie zijn zijn vrienden niet. In de tweede plaats wijzen op de wachter Israëls, Shomer Yisrael, denk aan Psalm 121, verwacht het van hem die niet slaapt, nog sluimert. En in de derde plaats, we zijn christenen, wijzen op die, wat soms genoemd wordt, de enige troost in leven en in sterven. De troost die ligt in Yeshua, in de Heer Jezus Christus. De blijvende, de ware, de vaste troost om zijn eigendom te mogen zijn.
Ja, het is misschien een vreemde vraag hoor, maar vindt de Heere God dat belangrijk? Dat echt een taak is van ons als christen om op die manier naast het Joodse volk te staan?
Ik denk dat de Heere God het heel erg zou vinden als we dat niet doen. Hè? En als we de andere kant weer uitkijken, zoals ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is door velen. Zou ik het anders gedaan hebben? Dat is een andere vraag. Maar het erge was niet dat er 5% van de bevolking voor de NSB was of daarin zat. En slechts 5% in het verzet. Maar dat de grote meerderheid van het volk de andere kant uitkeek. Maar daar kunnen we wel van leren. Dat we dat nu niet moeten doen. De andere kant uitkijken. Of dat we met meel in onze mond praten. En dan bijvoorbeeld als we het hebben over het Midden-Oosten, het geweld in het Midden-Oosten, en niet concreet benoemen wat daar gebeurt. Welke aanslagen daar plaatsvinden op hen die de beminden zijn om der vaderen wil.
Ja.
Het zou getuigen van grote ondankbaarheid. We hebben veel aan Israël te danken. Er ligt een liefdesschuld, een liefdesplicht. En tegelijkertijd is er ook sprake van heel veel schuld. Dat we zo tekort gekomen zijn als het gaat om het meeleven met en het beschermen van Israël, denk ook aan de Tweede Wereldoorlog, de Kristallnacht en alles wat erop is gevolgd.
Ja, dus daar is een hele geschiedenis eigenlijk. Nu wordt er niet in alle kerkelijke gemeenten zo positief gesproken over Israël. Er zijn ook heel veel dominees of voorgangers die een beetje terughoudend zijn met het onderwerp aanroeren, omdat het allemaal zo verschrikkelijk gevoelig ligt. Begrijpt u dat?
Ja en nee. Ja, als je het iedereen naar de zin wil maken, maar dan heb je natuurlijk geen leven meer. Hè? Dan kun je bed verkopen. Uh-huh. Dat is niet je taak als voorganger, als dienstknecht van de Here. Je eerste taak is toch het woord van God te brengen. En overal in de Bijbel kom je Israël tegen. Ik vergeet nooit dat ik in Oost-Jeruzalem in een baptistenkerk zat en dat een voorganger van Bethlehem Bible College daar de schriftlezing deed. Uh-huh. Uit Jesaja, een prachtig hoofdstuk met allerlei beloften voor Israël.
Ja.
Elk vers waarin de naam Israël of Juda of Sion voorkwam, sloeg die over. For time's sake.
Ja.
Omwille van de tijd, zei die. Maar ik zei later, Alex, deed je dat ook nog om een andere reden? Was het eigenlijk te gevoelig? Ja, 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 je zou maar bij een checkpoint weer worden opgehouden als je uit Bethlehem wil komen. Zeg maar, daarmee ga je wel selecteren. Hè?
Wat, uit de Bijbel.
Uit de Bijbel.
Ja.
Wat... Dus nee, ik kan me dat ook weer niet voorstellen dat je als voorganger het uit de weg gaat. Je moet natuurlijk verstandig zijn in de wijze waarop je uitdrukt. Maar laten we duidelijk zijn. En misschien speelt het ook iets minder in de gereformeerde gemeenten. Misschien is daar het pro-Palestijnse sentiment niet aanwezig. Of althans minder groot,
ja.
Minder.
Maar heeft u nog tips voor kerkgangers of voor dominees als ze dat onderwerp graag met elkaar willen bespreken? Van wat moet je wel doen, wat moet je niet doen?
Ja, ik zou allereerst maar gewoon met de Bijbel komen, hè? Met Gods woord daarover. En dat proberen na te spreken en de mensen daarbij te bepalen. En dan in de tweede plaats informatie. Het is een ontzaglijk historisch onbenul. Er zijn mensen die denken dat Israël een soort kolonie is vanuit het Westen sinds 1948 of zo.
Een soort schuldgevoel na de Holocaust.
Ja, ja, ja. Maar die zijn er dus ook die gewoon zeggen van ze hebben dat land afgepikt. Hè? Dat was van de Palestijnen. Alsof er ooit land van de Palestijnen is geweest. Die hele geschiedenis is niet bekend.
Nee. Dus je zegt mensen moeten zich laten voorlezen, verdiepen erin.
Ja, 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 dat in de tweede plaats. In de derde plaats zou ik zeggen, wees wel evenwichtig. Vermijd dat je de indruk wekt van dat je geen oog hebt voor de Palestijnen of voor Palestijnse christenen. Of voor Messiasbelijdende Joden. Dus wees in dat opzicht ook wel evenwichtig. Maar wees niet onduidelijk. Maar spreek wel met bewogenheid. Spreek met liefde.
Ja. Mooi. We hebben u voor de uitzending gevraagd om een bijbelgedeelte uit te zoeken wat u met ons wil delen. Welk bijbelgedeelte is dat?
Ja, je zou natuurlijk aan Jesaja 40 kunnen denken, maar daar zijn we mee begonnen. Maar als het gaat over die troost, hè, troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen, spreekt naar het hart van Jeruzalem enzovoort. Toen kwam ik in mijn gedachten bij Lucas 2, waarover de vertroosting van Israël wordt gesproken. En van iemand die daarnaar uitzag, mag ik dat lezen?
Graag.
Uit Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien, de Messias. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En dan komt het. Een licht tot verlichting der heidenen, de niet-Joodse volkeren, en tot heerlijkheid van uw volk Israël, de Shechina, hè? Tot heerlijkheid van uw volk Israël. Nou, dat spreekt me zo geweldig aan, want deze man kan nu sterven, hij verlangt zelfs te mogen heen gaan en voor altijd bij God te zijn. En dan gaat hij toch een profetie uitspreken Hij ziet dat dit geboren kind, dit kind van Bethlehem, die man der smarten, de betalende borg, de koning van Israël en de heren van de volkeren van deze aarde, dat hij dus zal zijn een licht tot verlichting der heidenen die in het duister leefden, maar ook tot heerlijkheid van uw volk Israël. Ja. Dus Israël wordt niet aan de kant geschoven. De kerk neemt niet de plaats.
Ja,
en ik weet niet of hier een tijdsvolgorde in zit. Dat dit nu meer de tijd is van de heidenen. Meer. Niet in absolute zin, maar. En dat nu de tijd gaat komen dat. Ja, dat God in Christus door de kracht van zijn geest weer zal zijn tot heerlijkheid van uw volk Israël. Die heerlijkheid die Ezechiël zag in zijn profetieën, in zijn visioenen, dat hij zich wegbewoog bij de tempel en bij Jeruzalem vandaan, maar dat hij toch ook weer terugkomt. De eerste liefde van God is ook zijn blijvende liefde en zijn laatste liefde. Dit staat uit, dit verwachten wij, daarom smeken wij God en we mogen dat hopen en vertrouwen dat dit waar zal worden. Tot heerlijkheid van uw volk Israël.
Amen. Zou u met ons willen bidden?
Ja. Heere, vervul ons hart dan met eerbied en met diep ontzag voor u. Voor wie de engelen zingen, terwijl ze hun aangezicht bedekken. Heilig. Heilig. Heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Dat we zo ons hoofd voor u mogen buigen in verootmoediging, in kleinheid, ook met diepe beschaamdheid dat we gezondigd hebben tegen u, de God van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dat we gezondigd hebben, ook tegen uw volk, het volk van uw verbond, dat we Israël zo in de kou hebben laten staan, dat we ons verheven hebben gevoeld boven Israël. Dat als u onze blinde ogen opent, als Christus voor ons persoonlijk wordt tot verlichting, dan gaan we toch zien wie we zijn. En dan leggen we de hand op de mond. En dan is het gelukkig dat er een zaligmaker is, zelfs voor zulke. En dat wij dan die jongste zoon uit de gelijkenis mogen wezen. Dan uitzien ook naar onze oudste broeder, het volk Israël. Heere, wilt u voortgaan met uw werk onder Israël? En wilt u dat ook juist vandaag laten zien, waar de machten zich samen bundelen en Israël opnieuw het mikpunt is, is het altijd geweest. Het antisemitisme was nooit weg. Maar de jodenhaat is zo ontzaglijk sterk. En daarom bidden wij voor Israël, voor het volk in het land der belofte, het land der vaderen, voor de regering, voor het leger, voor de gijzelaars in de Gazastrook, ook voor de Arabieren, de Palestijnen. U bent ook machtig, ook zelfs een zoon als van de Hamas, tot uzelf te brengen. U bent machtig om dat te doen. Breek de kracht van de duisternis. En wilt u ook denken aan de Joodse gemeenschap in Nederland. En dat ze ervaren dat er mensen naast hen staan. En om hen heen staan. En zo bidden wij dat u dit heerlijke woord dat we lazen uit Lucas 2. Nog op een rijke wijze zou willen vervullen. Dank voor het gesprek. Voor de ontmoeting die we mochten hebben op deze plaats. Zegen het werk van christenen voor Israël. Inmiddels zijn ze ook een mikpunt geworden. Heere, hef het schild over hen op. Gedenk Sarah ook in haar werkzaamheden en haar persoonlijk leven. En hoor ons uit genade. Tot roem van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen.
Amen. Dominee Zonneveld, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven op verschillende manieren. Een van die manieren is via onze website 7i.nl/actueel. Dat is een pagina die we elke dag actualiseren met nieuws uit Israël. Met ook onze uitzendingen, met ook de podcast die wij van deze uitzendingen maken. Dus ook van harte aanbevolen om daarop te kijken, zodat u ook concreet punten kunt vinden waar u voor kunt bidden. Nogmaals heel erg dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.